U luistert naar Portfolio Update, een redactionele podcast van Investment Officer. Mijn naam is Max Severijns, welkom. Ik spreek vandaag met Philippe Gijsels. Philippe Gijsels is hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis. Philippe, welkom.
Dankjewel Max, dankjewel voor de uitnodiging.
Philippe, het lijkt me verstandig om te beginnen met de eindejaarsrally die we nu zien. Ontzettend veel beleggers in, ik zou bijna zeggen, min of meer iedere categorie behalve grondstoffen heeft dit jaar dubbelcijferige verliezen geleden. En eigenlijk traditioneel gezien wordt dat nu in november en in december in ieder geval deels goed gemaakt. Hoe ervaar jij dat?
Wel, inderdaad, ik denk dat je al een heel interessant punt aanhaalt. Normaal gezien, zelfs in moeilijke jaren, zijn de maanden november, december en januari van het jaar eigenlijk positief voor de aandelenmarkten vaak. Niet ieder jaar, maar toch wel vaak. En dat is nog meer dan ooit het geval met de midterm elections die we net hebben gehad in de Verenigde Staten. We hebben daar de gridlock gehad, niet de rode golf, maar toch de gridlock waar de markt eigenlijk op inzette. Dat geen een van de beide partijen nog echt de macht heeft. Dus dat is dan eigenlijk wel voor een stuk positief.
Waarom? Kun je dat uitleggen? Sorry dat ik je in de reden val, maar kun je uitleggen waarom dat positief is?
Ja, heel zeker. Omdat normaal gezien als de Democraten nu zowel het Huis van Afgevaardigden, de Senaat en het presidentschap zouden hebben, ja, dan kunnen ze de maatregelen nemen die ze willen. En bij Democraten is dat natuurlijk nog meer gaan spenden, nog meer gaan uitgeven. Waardoor natuurlijk ze bang zijn dat de inflatie terug oploopt en dat dan natuurlijk de rente verder stijgt. En dat is net wat de markten dit jaar heel erg onder druk heeft gehouden, die stijgende rente. En als dat een beetje van de baan is, dan is dat positiever. En als je terugkijkt naar die midterm elections sinds 1950, en dat is al een bepaalde periode toch wel, sinds 1950 is het zo dat is om de 4 jaar, dat geen enkele periode van november tot april negatief geweest zijn voor de markten en dat er een gemiddelde return gehaald is van 15,2%. Nu, het verleden is nooit een garantie voor de toekomst, maar zoals Mark Twain het al zei, history does not repeat itself, but it rhymes.
Oké, maar betekent dat, wordt dat niet een soort self-fulfilling prophecy, dat iedereen weet dat iedereen kent deze statistiek en dus zetten mensen in op deze statistiek en dat maakt dat er iedere keer weer een herhaling is van zetten? Of zit er ook nog een bepaalde onderliggende gedachte achter waarom november en december goede maanden zouden moeten zijn voor een kapitaalmarkt?
Wel, ik denk dat het sowieso self-fulfilling prophecy is voor een stuk, maar ja, markten draaien nu eenmaal om verhalen en dergelijke, dus ja, en oké, waar het van komt, we nemen het in dank aan, het Centa-verhaal of het geschenk wat er onze richting uitkomt. Nu, er is ook de fameuze tax-losselling. Mensen die naar het einde van het jaar toe, vooral in de Verenigde Staten, nog verliezen nemen op posities om van hun belastingen kunnen af te trekken en die nadien weer terug gaan kopen. Dat is ook wel iets wat speelt. Maar wat er ook speelt, en dat is misschien ook wel belangrijk, er zijn toch ook een aantal fundamentele redenen, want het is ook niet alleen omdat het november en december en januari wordt dat de beurs dan absoluut moeten stijgen. Maar waar we eigenlijk al een heel jaar op zaten te wachten, is die top in die inflatiecijfers. Ja, en het meest recente inflatiecijfer dat we op de CPI gehad hebben in de Verenigde Staten was toch wat lager dan verwacht. Dus dat was goed nieuws. En dan kan je beginnen te hopen, beginnen te dromen over die pivot, waar we ook al een heel jaar over bezig zijn, waar de Federal Reserve misschien toch iets minder agressief die monetaire rem gaat intrappen. Dat is positief. En als je dan ook nog misschien een recessie hebt, die wat milder is en de resultaten die wat meevallen, wel ja, dan heb je nu een cocktail liggen waar je toch een aantal betere maanden zou moeten hebben op de beurzen. Dat geeft ook toch maar eens aan hoe belangrijk die rente wel is. Want het hele jaar dat we dit jaar gehad hebben, is gestuurd door die rente. Iedere keer dat de rente omhoog ging, zag je allerlei activa klasse aandelen, maar ook bitcoin en ander spul, allemaal naar beneden komen, grondstoffen, groeimarkten. En iedere keer als die rente dat wel ontspande, zag je die rallies. Dus die rente is wel de driver. En ik zeg vaak, in onze wereld is rente eigenlijk zwaartekracht. Als je komt uit een wereld waar er geen rente was, negatieve rente was, dus je moet je dat eigenlijk voorstellen als een wereld waar er eigenlijk geen zwaartekracht is. Wel ja, dat betekent dan dat alles kan vliegen. En dan komt er natuurlijk ineens terug zwaartekracht. De rente gaat ineens heel hard omhoog. En van een laag niveau, maar toch heel hard omhoog. Ja, en dat zet al die activa-klassen onder druk. En dat is het verhaal van dit jaar eigenlijk.
Een belangrijkere vraag dan de vraag wanneer de pivot plaatsvindt. En misschien, ja, goed, naar deze podcast luisteren natuurlijk hele slimme professionals, maar voor degene die echt heeft liggen slapen, de pivot is de draai in het rentebeleid van, nou ja, op de eerste plaats de Fed en later zal de ECB volgen. Misschien belangrijker dan de vraag wanneer dat gebeurt, is de vraag wat een pivot in dit geval betekent. Dus kijken we hier naar een centrale bank, de Fed, hè, dus de Amerikaanse centrale bank, die de rente hoog zal laten voor een langere periode? Of zullen we in 2023 al te maken krijgen met een Fed die de rente weer gaat verlagen, wat vervolgens een boost zou moeten zijn voor verschillende activa-klassen, waaronder bijvoorbeeld groeiaandelen en andere activa-klassen die normaal gesproken voor de alfa zorgen in een portefeuille. Hoe zie jij dat?
Wel, je stelt moeilijke vragen, Max, en ook heel pertinente vragen, want dat is net natuurlijk de vraag die op tafel gaat komen, onvermijdelijk. Hè. Na die eindejaarsrally, na januari, zal eigenlijk de grote vraag zijn van, ja, is die inflatie daadwerkelijk onder controle? En gaat dan inderdaad die Federal Reserve, een afgeleide orde, ook de ECB en anderen, inderdaad de rente kunnen helemaal ontspannen en verlagen? Of komt daar eigenlijk een tweede golf van renteverhogingen? En we praten in die optiek heel vaak over wat er gebeurde aan het begin van de jaren 80 en met Volcker, die dan de inflatie onder controle kreeg en eigenlijk die hele periode van 30, 40 jaar inluidde, dat eigenlijk alles, dat alles gewoon een geur en maneschijn bijna was op de obligatiemarkten en ook op de aandelenmarkten. Oké, we hebben een aantal crisissen gehad, natuurlijk veel crisissen ondertussen, maar die Dow Jones is wel van 82 tot recent naar 30.000 gegaan, van 1000. Dus dat is een enorme beweging geweest. Dus dat is zeer belangrijk. En wat er ook belangrijk is, en ik heb dat bestudeerd en ik weet dat ook nog maar recent, en we praten altijd over Volcker, dat één punt was, maar Volcker heeft ook twee keer de rente moeten beginnen te verhogen. De eerste grote cyclus was 79-80. Dan dachten ze, oh ja, de inflatie is wel onder controle, we stoppen met die renteverhogingen. Dan begon die inflatie terug te stijgen en dan moesten ze een tweede, nog meer agressieve golf van renteverhogingen doen, wat de beurzen goed heeft gedaan. Dat is natuurlijk het risico. De markt prijst nu bijna renteverlagingen in 2023 in.
Dat lijkt is dat me... slim? Is dat slim om te doen?
Wel, de markt doet wat de markt doet. Hè. Mr. Market heeft altijd gelijk, maar ik heb het gevoel dat misschien een klein beetje optimistisch is. Laten we ons hopen. Ik zou blij zijn als we ongeveer blijven waar we zijn met de rente. En daar moet de markt dan ook maar kunnen mee leven, denk ik. Maar renteverlagingen, ja, dat lijkt me misschien wel voorbarig. En het is vooral beangstigend als er renteverhogingen zouden komen terug. Want dan, ja, dan kan je natuurlijk terug wat druk op de markt krijgen. En dat is de inzet voor volgend jaar.
Mm-hmm. Maar zijn de klanten van BNP Paribas Fortis bereid om een antwoord als, laten we het hopen, te accepteren?
Wel, aan dat hopen hangt natuurlijk een bepaalde strategie vast. Hè. We zijn eigenlijk al een heel jaar eerder voorzichtig op de markten. We zijn recent wat dynamischer geworden, omdat ik het woord agressief niet wil gebruiken. Dat we zeggen van, ja, we denken nu, we gaan toch op die eindejaarsrally wat inspelen. Maar als wij natuurlijk in februari en maart zien dat het dan met die inflatie misschien toch de verkeerde kant terug uitgaat, ja, dan gaan we natuurlijk niet zitten niks doen. Dan gaan we uiteindelijk ook wel actie ondernemen, wat dan zou betekenen waarschijnlijk het risico wat afbouwen. Maar oké, je maakt een hypothese. En onze eerste hypothese is, we denken dat de komende aantal maanden goed zijn. Je probeert erop in te spelen. Je probeert al na te denken op wat risico's daarna komen. Ja, en als die risico's zich dan voor een stuk gaan vooruitwendigen, ga je daar natuurlijk actie ondernemen. En ze zeggen vaak, hope is not a strategy. Dus dat probeer je natuurlijk in het beheer ook niet te doen.
Kun je ons eens meenemen? Dat betekent dus mij en de luisteraar. In wat dat dan praktisch betekent?
Je probeert dan je portefeuille daarop aan te passen. En daar zijn heel veel haken en ogen aan. Hè. Dat betekent hoeveel obligaties wil je hebben, hoeveel aandelen wil je hebben, hoeveel alternatieven wil je hebben, hoeveel cash hou je aan. Ga je ook nog eens kijken, en dat is een heel belangrijk punt van dit jaar, bewegen die obligaties en die aandelen en die groeimarkten samen of niet? Want je zoekt, om een duur woord te gebruiken, voor een stuk naar decorrelatie. Dat als je ergens één ding ziet zakken, dat wat gecompenseerd wordt door iets anders. Dat was dit jaar een moeilijkheid, omdat de obligatiemarkten en de aandelenmarkten samen op en neer bewegen. Dus de ene beschermt niet voor de andere. Dus daar moet je dan oplossingen voor gaan zoeken of proberen te vinden en zo verder. En dat is een ongoing proces. Je moet dat een beetje zien als een puzzel die je iedere dag moet leggen, maar iedere dag veranderen ze de puzzelstukjes, dus ja, dat houdt nooit op natuurlijk.
Wat is de oplossing voor de positieve correlatie die aandelen en obligaties dit jaar hebben laten zien, in negatieve zin?
Die correlatie is eigenlijk pas dit jaar positief geworden. En positief betekent niet in deze zin dat we dat goed vinden, maar positief betekent dat ze samen bewegen. Daarvoor was die negatief. En dat wil zeggen dat over de laatste 30, 40 jaar iedere crisis die je had, de pandemie of de dotcom-bubbel of de financiële crisis of wat dan ook, je aandelen zakten, maar je rente zakte ook. Een stuk van die obligatieportefeuille ging omhoog en daar werd je voor een stuk beschermd. Nu stijgt de rente en doet eigenlijk de twee pijn. En dan moet je natuurlijk naar een andere oplossing gaan zoeken. En dan kan je beginnen te zoeken naar alternatieven. Dan kan je beginnen te spelen met de duration. Maar dat gaat een van de grote uitdagingen zijn voor de komende jaren. Die fameuze 60-40 portefeuille, waar je 60% aandelen had en 40 obligaties, om idee te geven. Die gaat het moeilijker hebben dan de laatste 30, 40 jaar het geval geweest is. Dus dan moet je oplossingen proberen te zoeken. En die zijn er, maar dat is niet zo gemakkelijk.
Dat is interessant wat je nu zegt, want deze week kwam het Long-Term Capital Market Assumptions rapport uit van JP Morgan Asset Management. Dat is natuurlijk een grote speler. En die waagde zich daarin aan een voorspelling voor de komende 10 tot 15 jaar. Nou, dat is natuurlijk... Nou ja, mensen zeggen altijd, en vooral beleggers, dat ze geen glazen bol hebben, maar bij JP Morgan wagen ze zich dan toch aan dergelijke voorspellingen. Maar goed, wat daaruit bleek is... dat die bank overtuigd is dat de 60-40 portefeuille de beste vooruitzichten heeft in tientallen jaren. Dus wat jij zegt is eigenlijk, staat eigenlijk haaks op wat zij vinden. Nu komt dat wel eens vaker voor in beleggerswereld. Ik vraag me dan als leek wel af hoe dat kan. Zeg maar, hoe kunnen jullie nou dusdanig contraire visies hebben op dat soort zaken?
Wel, ik moet zeggen dat ik JP Morgan super apprecieer. En ik ken dat rapport en we werken heel veel samen. En wat ik eigenlijk zeg, staat daar niet haaks op. Ik heb het eigenlijk over die correlatie, dat het moeilijker is om zo'n portefeuille te beheren. Mm-hmm. Op dit moment, wat zij eigenlijk zeggen, is dat de verwachte return, want daar gaat het dan over, dat die op dit moment hoger is dan op vele andere momenten. En daar zijn twee redenen voor. De aandelenmarkten zijn natuurlijk stevig naar beneden gekomen. Dus de koers-winstverhoudingen, of wat je ook wil meten, zijn een stuk aantrekkelijker geworden. Als de Nasdaq 35% lager staat, ja, oké, er zijn wel wat problemen in techland, maar je koopt die groei tegen een aantrekkelijker niveau. En meer nog, ja, die obligatie, het obligatiestuk, ja, de rente is gestegen. Als je rente nul hebt, ja, dan ga je niet veel rendement moeten verwachten in obligaties, want je krijgt geen rente. En je kan natuurlijk ook niet zakken in de rente, of toch niet meer veel. Dus je hebt ook geen kapitaalwinst. Als die Amerikaanse rente nu naar de 3 gaat en wat meer, trek je rente binnen. En heb je natuurlijk ook kans, als het dan wat naar beneden komt, dat je in die obligatiekant geld maakt. Dus de verwachting, als je een van de slechtste beursjaren hebt gehad in vele jaren, en niet alleen in aandelen, maar in alle activa klassen, ook in die obligatiekant, waar we voor het eerst sinds lang ook interesse zien van onze cliënten om daar gaan in te investeren, ja, dan mag je logisch veronderstellen dat die verwachte return beter is. En dat is eigenlijk ook het positieve nieuws wat we brengen naar onze cliënten toe. Kijk, we hebben een moeilijk jaar gehad, maar het kan naar de toekomst beter worden. Waar ik vooral op over bezig was dat die correlatie tussen die aandelen en die obligaties positief is geworden. Dus dat die samen bewegen en dat eigenlijk je portfolioconstructie een stukje moeilijker maakt.
Mm-hmm. Die klanten die jullie vragen naar die kansen die nu liggen in obligatieland, zal ik het maar even noemen, focussen zij zich voornamelijk op staatsobligaties, of praten we hier ook over bedrijfsobligaties en dan misschien wel high yield en dan misschien wel opkomende markten? Of waar bevindt zich nu het zwaartepunt van de vraag van de klanten?
Wel, dat is vaak corporates, dus bedrijfsobligaties. Dat is soms wel wat high yield ook, maar daar ben ik eigenlijk meer van mening. Je kan dat doen, maar als je bereid bent om dat risico te aanvaarden, kan je ook vaak naar aandelen gaan. Dat is vaak een concurrent daarvoor. Maar ook wel eens wat overheidspapier. Overheidspapier, vooral dan Amerikaans staatspapier. Dat geeft uiteindelijk mooie rendementen. Dat geeft stabiliteit in je portefeuille. Nu, de volgende vraag die je misschien gaat stellen is, ja, waar moet je dan gaan allokeren? En dan komen we... Ja, ik zag je denken. En En dan kom je natuurlijk met de vraag, wat met de dollar natuurlijk? Hè? Want de dollar is natuurlijk bijzonder sterk. De dollar is ondertussen wat een verzwakken, de euro is wat een stijgen. Dus hier mag je wel veronderstellen dat een stijgende beurs op dit moment wel wat samenhangt met een stijgende euro. Dus dat betekent dat als je hier dollars koopt en die euro verzwakt, versterkt nog verder, heb je daar wel problemen. Dus mensen die dollars hebben, en je hebt altijd dollars nodig in een portefeuille om allerlei investeringen te doen, fondsen of aandelen of obligaties, of wat dan ook, en die kan je herinvesteren. Hier op dit moment dollars gaan kopen is misschien wat minder interessant, en dan kijken we misschien meer richting euro-obligaties, en dat zijn dan meestal bedrijfsobligaties die wel wat minder opbrengen, maar die dan toch ook rendementen geven, 2, 2,5, soms zelfs een beetje meer. En dat zijn de returns die je eigenlijk al jaren niet meer hebt kunnen zien, en dat is natuurlijk waar de mensen van JP Morgan waarschijnlijk op doelen.
Nu hebben we nog een probleem, en dat is een significant probleem. Dat is namelijk de oorlog in Oekraïne. We kunnen het er bijna niet over hebben. Per slot van rekening viel er ook nog eens een raket, twee raketten, op NATO-gebied deze week. Nu blijkt dat dat misschien minder te maken heeft met het Kremlin dan dat in beginsel gedacht werd. Maar dat de situatie problematisch is, dat lijkt me duidelijk. Hoe moeten we dat integreren in een assetallocatie? Of hoe integreert BNP Paribas dat in de assetallocatie?
Wel, Max, ik moet eerst en vooral eerlijk toegeven, die situatie in Oekraïne heb ik persoonlijk verkeerd ingeschat. Ik heb nog op Belgische tv gezegd op de vrijdagavond, ik denk niet dat ze gaan binnenvallen. En in het weekend was het wel zo. Nu, het geluk was dat we wel voorzichtig gepositioneerd waren in de portefeuilles. Niet omwille van Oekraïne, maar omwille van de rentestijging die we verwachten en wat ook gebeurd is. Dus Oekraïne is natuurlijk een onzekere factor, een zwarte zwaan die ons toch wel midscheeps geraakt heeft. Je moet er natuurlijk ook altijd niet vergeten dat je over een oorlog bezig bent en over menselijk drama en heel veel menselijk lijden. En ja, het idee ontstaat al eens dat bankiers of strategen daar heel cool over spreken, maar dat is niet zo. Allee, ja, het is vreselijk wat daar gebeurt. Maar los daarvan, hoe kijk je daar dan natuurlijk beleggingsmatig, strategisch naartoe? Wel, wat er heel vaak gebeurt in zo'n oorlog, we denken altijd een oorlog, één van beide partijen wint en de andere geeft zich over. Wat ook altijd een mogelijkheid is dat er een bepaalde situatie ontstaat, vooral als de winter eraan komt, waar geen één van beide partijen nog verder kan en dat je op een soort lijn komt te zitten. Zoals de Koreaanse oorlog, die eigenlijk nooit officieel geëindigd is. Maar dan vergeet de wereld eigenlijk een beetje dat conflict. En op dit moment, hoe erg het ook is, heeft het conflict rechtstreeks weinig impact op de markten. Er is natuurlijk wel de gasprijs die natuurlijk stijgt. En daar heb ik wel het gevoel dat er misschien iets langere termijn een investeringsopportuniteit zit, met name in Europese industriële waarden, in value stocks, want de wereld gaat ervan uit, Europa gaat heel zijn industrie verliezen, want alles gaat naar het buitenland gaan, want onze gasprijzen zijn te hoog en onze elektriciteitsprijzen zijn te hoog. Ik denk dat we geleidelijk aan gaan evolueren naar een wereld van liquefied natural gas, en dat je dat meer en meer per schip gaat vervoeren en dat je installaties gaat hebben om dat terug gasvormig te maken. Dat gaat een paar jaar duren, maar eens als je dat hebt, dan gebeurt er iets heel interessants. Dan wordt de wereld, markt, de gasmarkt, eigenlijk een wereldmarkt. En dat betekent dat Amerikanen die nu hun gas aan veel lagere niveaus moeten verkopen omdat ze het niet kunnen transporteren, dat dan wel op een schip kunnen zetten richting Europa. Wat betekent dat de gasprijs in Amerika omhoog gaat en onze gasprijs omlaag gaat. Die worden misschien niet helemaal gelijk, maar die komen wel naar elkaar toe. En als de markt zich dat realiseert, dat Europa niet gaat disindustrialiseren zoals een aantal mensen voorspellen, wel ja, dan staan een aantal van die cyclische waarden, staalbedrijven, chemiebedrijven, ik noem maar wat, wel aan heel aantrekkelijke niveaus. En dat is niet voor morgen en niet voor overmorgen, maar beleggen en investeren is vooruitkijken. En ik denk dat dat wel eens een positieve verrassing zou kunnen zijn, los van die oorlog die natuurlijk vreselijk is.
Maar als we dan toch verder vooruit aan het kijken zijn, en überhaupt als we over de gehele wereld aan het kijken zijn, wanneer komt China dan om de hoek kijken? Zeker als we het hebben over de grondstoffenmarkt.
Ja, dat is weer een heel goede vraag en een complexe vraag ook, omdat daar ook weer een aantal tijdsdimensies in zitten. Ik denk op langere termijn heeft China een aantal zeer grote problemen. Economische problemen, politieke problemen, demografische problemen. Op korte termijn, En dat is ook een van de redenen om te geloven in die marktrally over kerst. Want China is op korte termijn wat aan het verbeteren. Dus het gebeuren een aantal dingen. Dat zero-covid-beleid, wat toch de economie en in afgeleide orde ook de hele wereldeconomie pijn heeft gedaan, daar wordt toch een klein beetje van afgestapt. Nog niet helemaal, maar toch een klein beetje. Als je kijkt naar de creditimpuls, om een duur woord te gebruiken, dat is de mate van stimulus dat eigenlijk China loslaat op zijn economie, dat is fors aan het stijgen. Ik heb dat nog gepost recent op de social media's ook, die grafiek daar rond. Maar die creditimpuls, die stimulus, die helpt niet veel als je in lockdown bent natuurlijk. Dus als je die lockdown loslaat en daar die stimulus doorheen jaagt, dan kan die Chinese economie wel een beetje beginnen te gaan op korte termijn, komende maanden, 6 maanden, pak maar weg. En dan zie je ook natuurlijk ook onmiddellijk die beurzen positief reageren. En dan zie je ook die grondstoffen omhoog gaan, want die grondstoffen waren met name zwak omdat de Chinese economie zo zwak was. Maar als dat wat verbetert, zie je dat in onze economie, zie je dat op onze beurzen en dan zie je dat eigenlijk ook in de grondstoffen.
Een ontwikkeling binnen de financiële journalistiek, in ieder geval van de afgelopen maanden, is dat we in toenemende mate onze aandacht zijn aan het vestigen op de huizenmarkt. Dat zijn allerlei goed gelezen artikelen en dat heeft er onder meer mee te maken dat relatief alarmerende berichten zijn. En dat heeft alles te maken met die stijgende rente opnieuw. Die huizenmarkt die is aan het wankelen. Zie jij dat ook zo?
Wel, ik denk sowieso, als we het dan toch hebben over die zwaartekracht, dat natuurlijk ook op een bepaald moment in de vastgoedmarkt gaat spelen. En ja, we komen van een rente die niks is, of niks was, of quasi negatief was. Je kon quasi gratis geld krijgen om leningen te krijgen om huizen te kopen. Ja, dan vliegt de vastgoedmarkt wereldwijd door het dak. En natuurlijk, ja, als die rente dan stijgt, we mogen niet vergeten, die hypotheekrente in Amerika, daar lenen ze meestal op 30 jaar, die voor ongeveer 7% aangeraakt op 30 jaar. Dus dat is vrij spectaculair. En daar verwacht ik toch wel een stevige afkoeling van die markt. En het spijt me voor iemand uit Nederland, maar ik denk dat die Nederlandse vastgoedmarkt daar een stukje kwetsbaarder is dan de Belgische, omdat natuurlijk jullie vastgoedmarkt ook veel meer gestegen is dan die van ons. Ik woon in Leuven, hier is het vastgoed ongeveer verdubbeld op 10, 15 jaar, maar daar lachen jullie mee, want bij jullie was het om de 3, 4 jaar of zoiets. Dus dan is het ook logisch, als die markt aan het corrigeren gaat, dat op plaatsen waar het sneller gestegen is, ook waarschijnlijk iets kwetsbaarder is. Tweede element is de vorm van speculatie. Als er natuurlijk niet te veel speculatie in een vastgoedmarkt zit, ik ken de markt in Nederland daar iets minder, maar in België is er relatief weinig speculatie, dan krijg je relatief weinig verplichte verkopen. Dus dan ga je ook niet echt een zware correctie krijgen. En dan is er een element wat onze beide markten, denk ik, helpt. En iemand heeft dat eens gezegd, een collega van mij, en ik heb dat overgenomen omdat ik dat een prachtige uitdrukking vind. Er zijn te weinig daken in België, wat betekent er is meer vraag dan aanbod. Dus als je natuurlijk in een situatie blijft zitten, dan in plaatsen zoals Amsterdam, kan ik me voorstellen dat dat hetzelfde is. Als er structureel meer vraag is dan aanbod, ondersteunt dat de prijzen wel. Maar ik denk dat die stijgende rente toch wel op een bepaald moment toch minstens een stabilisering / afkoeling in die huizenmarkt gaat veroorzaken. En dan is de vraag natuurlijk, ja, hoe ver moet je terug? En dat zal een beetje van regio tot regio afhangen, denk ik.
En daar zal dan pas weer een kanteling in zitten op het moment dat goedkoop krediet voorhanden is, vraagteken.
Ja, of dat de rente op een bepaald moment stabiliseert. Hè. Want als we teruggaan naar die Volcker-periode, ja, toen was de rente 15-16%. En toen werd er ook geleend. Dus op een bepaald moment zal de markt zich ook wel gaan gewoon worden aan het feit dat de rente terug, ja, wat hoger is. 3 is nog niet slecht. Maar als je een berekening maakt en je wilt een stuk vastgoed kopen en je moet ineens 3 betalen van 1, ja, dan betaal je natuurlijk veel meer rente. En daar is een bepaalde aanpassingsperiode voor nodig om dat, ja, gaan te absorberen, maar dat zal dan ook wel gebeuren. Hè. Het is niet alleen dat niveau van de rente, want ja, 3% is historisch gezien nog heel erg redelijk, maar het is natuurlijk die snelheid waar het mee veranderd is. En mensen hebben bepaalde dingen in hun hoofd en ze moeten dat dan gaan aanpassen en daar gaat wat tijd over. Dus ik verwacht ook geen drama's, maar ja, niks of 7% in de Verenigde Staten, ja, dat daar bepaalde markten die oververhit zijn, dat die wat afkoeling zullen krijgen, ja, dat lijkt me relatief logisch.
Helder. En dan is het onderpand ook nog eens een huis in de Randstad over het algemeen. En de vraag is natuurlijk of je daar zo blij mee moet zijn.
Ja, je moet misschien aan de luisteraars uitleggen wat de Randstad is, want dat is een begrip wat in België iets minder bekend is.
Oh zo, nou het mogen duidelijk zijn dat wij tweeën de zuidelijke vertegenwoordigers zijn van dit hele gebeuren. Maar de Randstad, dat zijn de vier grote steden in Nederland. Dat is Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, die in een soort boog aan de westkant van ons land zitten. Vandaar de Randstad. Ligt aan de rand eigenlijk. Hè? Ze zeggen altijd dat Limburg aan de rand ligt, maar uiteindelijk ligt de Randstad net zo goed aan de rand. Philippe, ontzettend bedankt.
Nee, jij bent bedankt.
Heldere antwoorden.
Fijn om te doen. Dank je voor de uitnodiging.
Tot de volgende keer.
Dank je.